Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Was het goed? Nee. Was het spannend? Ja. De vraag is of dat voldoende was voor de voetbalkijker. In deze AD Voetbal Podcast praten we vooral na over Feyenoord PSV, de ogenschijnlijke simpele keuzes van John Heitinga en het chagrijn in Alkmaar en Groningen. Plus alles wat er verder nog ter tafel komt met Maarten Wijfels en Mikkel Schouka. Het is maandag, dus we gaan het straks doen aan de hand van een aantal stellingen. Het was ook een beetje een weekend van de tegenstellingen, bedacht ik mij, Maarten en Mikkels. Jullie, nou ja, jullie zaten in het stadion in de Kuip bij die wedstrijd bij die topper, 12e minuut. Een prachtig applaus en een prachtig moment in het stadion dat ook de Feyenoord supporters eigenlijk You Never Walk Alone zongen voor Thijs Slegers. De oproep van afgelopen vrijdag werd extra gehoor gegeven. Was een mooi moment, hè? Dus daar gaat het om iemand die dus slachtoffer wordt van kanker op de lange termijn. Dat weet je, dat het gaat gebeuren. Ja. Aan de andere kant had je dit weekend dit moment.
Guerrero, flanken van strafraum en kopbal!
Ja! 51ste speelminute. 3-1 voor onze BVB. Torschütze, de speler, met de 9, Sebastian!
Dat was het was een beetje het weekend van de uiterste als het gaat om de ziekte kanker.
Ja. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat jij ging zeggen, het uiterste, dat er vervolgens op diezelfde Kuiptribunes ook weer enorm gescholden werd op de scheidsrechter. En
ja.
Toen dacht ik, ja, het is ook wel weer typisch het voetbal. In één wedstrijd zulke tegenstrijdige geluiden. Maar dat andere is ook waar, want Haller was ook een mooi moment dat hij terugkwam en scoorde. En eigenlijk een positieve boodschap kon uitdragen over de ziekte. En met Thijs Slegers was dat helaas het tegenovergestelde.
De andere kant was dat mooi was dat twee clubs samen. We hebben het vaak over hoe dat niet samen gaat. Maar dit was wel een mooi moment dat het wel samen gaat. Om met twee supportersgroepen in één stadion.
Ja, maar sowieso hè. Ja, we gaan er eigenlijk maar gewoon aan voorbij. Maar als je naar voor Feyenoord PSV naar het stadion loopt. Dan loop je op je gemakje daar naartoe. Er loopt ook volk. Je komt gewoon binnen. Gewoon normale sfeer. De spelersbus staat daar geparkeerd. Gewoon het logo van de club. En dat is dan, hoe lang is het? Een week of drie. Na Ajax Feyenoord een politiestaat. Miljoenen kostende organisatie van de wedstrijd. En dan op Twitter zijn er ook mensen die dan zeggen. Ja, nee, PSV, dat leeft hier niet. Ja, ik vind het nog steeds. Ik vind het echt ongelooflijk dat in Nederland dat maar gewoon geaccepteerd wordt. En dat we dan drie weken later. Ja, nee, dat PSV, dat leeft hier niet. Dus dan kan het wel. Dat vinden we maar normaal dat dan drie weken geleden zo moet.
Nou ja, Mikkels, was het een andere sfeer in het stadion?
Ja, dat is niks te vergelijken met Feyenoord Ajax. Nee. Dat is niet te vergelijken. En PSV, ja, het is inderdaad net als Heerenveen langskomt. Of Cambuur, of noem het maar. Ja, het is een topwedstrijd, maar in de aanvang. Je kunt er op tijd van huis. Het wordt niet helemaal vastgezet. Wat Maarten zegt, dat klopt wel. Je wandelt rustig naar het stadion. En je gaat rustig op de tribune zitten. En je kijkt die wedstrijd. Het lijkt in niets op die klassieker.
Nee. Nou goed, over die wedstrijd gaan we uitgebreid praten. Laten we eerst maar eens even naar de eerste stelling gaan. Dat doen we natuurlijk aan de hand van een aantal quotes rondom die wedstrijd.
Met die man een goal maken hier en overleven. En wetende wat het met de stand gedaan zou hebben. Wat ook verdiend zou zijn geweest, denk ik, wat de jongens erin hebben gelegd, individueel. Hoe ze gestreden hebben als team en individu. En dan moet je alsnog de gelijkmaker slikken. Dat is pijnlijk.
Ja, dat is ook inherent aan voetbal. Dat je de ene ploeg heel veel moeite heeft om te scoren te komen. En de ander met heel weinig mogelijkheden wel één. En later zelfs nog de tweede goal weet te maken. Maar dan vind je het vooral heel mooi en goed om te zien dat dit team nooit opgeeft.
Nou, Arne Slot was dat en daarvoor Ruud van Nistelrooy. De stelling, hij gaat bij jullie beiden voorgelegd worden. Ik begin even bij jou, Mikkels. Feyenoord PSV verdiende geen winnaar.
Nee, ik denk dat de uitslag wel terecht is. Ik denk dat Feyenoord iets beter van het spel had. Maar dat had natuurlijk ook te maken met de stand, hè. Snelle 1-0 achterstand. PSV zocht het een beetje op de counter en dat is niet verboden natuurlijk. En als hij 2-0 achter staat als Feyenoord zijnde, mag je natuurlijk blij zijn als je in blessuretijd nog een gelijkmaker maakt. Dus dan kan je tevreden zijn met het punt. En iedereen was nogal tevreden. Want ik hoorde niet alleen Ruud van Nistelrooy zeggen, we hebben in ieder geval niet verloren. Ook Patrick van Aanholt zei dat. En je ging er toch een beetje vanuit dat PSV zou moeten winnen. Om die titelrace voor hun nog helemaal open te gooien. Maar zij zien het blijkbaar anders. Niet verliezen is het gat niet groter laten worden. En dan ligt er blijkbaar in die laatste reeks wedstrijden, 14 wedstrijden. Ligt er blijkbaar nog de kans in hun ogen.
Maarten, Feyenoord PSV verdiende geen winnaar?
Nee, ik denk ook dat het wel terecht was. Want Ja, en dat hoe PSV erin staat, ja, dat is natuurlijk ingegeven. Als je het hebt over die titelrace, dan doet nog steeds 4 clubs. En nou, laten we Twente met 6 punten achterstand toch ook nog meerekenen. Er zijn nog steeds 5 ploegen in de race. En ja, voor Ajax en PSV is er toch iets veranderd nu. Hè? Transferperiode voorbij, mutaties geweest. Het is nu tot rust gekomen. Je weet welke selectie je hebt. En PSV heeft vandaag bijvoorbeeld Hazard in huis. Ja, maakt meteen bij zijn debuut een goal. Dat zijn wel spelers die ja, misschien in je selectie even iets doen. Waardoor je denkt, ja, als we dit punt vandaag halen, dan kunnen we nog verder. En bij Ajax, ja, trainerswissel, ja, die hebben ook nu zoiets van, nou, er is in elk geval iets veranderd. Bij Feyenoord blijft alles hetzelfde en daar zijn Slot wel terecht van. Onze kracht moet juist zijn dat we al maanden met dezelfde ploeg spelen en anders voetbal kunnen werken. Dus ja, het is voor alles wat te zeggen en daarom is dit gelijkspel wel prima.
Ja, nou, Mikkels, je haalde de woorden aan, zeg maar, van Van Nistelrooy en Van Aanholt, die dan met dat punt tevreden waren, gezien de omstandigheden in deze wedstrijd en het moment dat PSV met 10 man kwam te staan, komen we zo nog over te spreken, lijkt dat logisch. Bij Feyenoord waren ze ook op zich nog tevreden. Is dat niet het meest verbazingwekkend? Want deze wedstrijd had Feyenoord toch tegen 10 man eruit moeten trekken in eigen huis?
Nou ja, die waren natuurlijk tevreden. Omdat het doelpunt in minuut 95 of in 96 ja. valt. Dus ja, dus voor hetzelfde geld sta je met niets. En dan heb je in ieder geval nog dit punt. En Slot draait het nog wat verder. Die zei, ja, mensen hebben ondanks al onze blessures gewoon weer hetzelfde Feyenoord gezien als altijd. Dus... Ja, aanvallend voetbal, dominant voetbal, kansen creëren. Ondanks dat Hartman er niet bij was, Bijlo er niet bij, Szymanski er niet bij, Strauner nog steeds niet. Dus daar putten zij moed uit. Ja, bij PSV vond ik het eerlijk gezegd zelf iets te makkelijk. Omdat zij, ja, ze hebben een ideale counterspelers. En ze komen natuurlijk snel op voorsprong. In de eerste helft was eigenlijk ook wel vrij makkelijk dat ze dat hadden. Als je ook nog op 2-0 komt... Ja, dan dat was wel al met 10 man. Kijk, Obispo verandert natuurlijk veel. Maar dan nog, hè, na Obispo maken ze 2-0. Ja, dat moet eigenlijk in zo'n belangrijke wedstrijd... moet het eigenlijk
mag PSV die 2-0 niet verspelen, zeg jij.
Nee, ja, kijk, als je een topwedstrijd met 2-0 voor staat uit bij Feyenoord... en er staat zoveel op het spel, dan moet je hem eigenlijk uit kunnen halen. Dus het verbaasde mij wel een beetje dat ze zeiden... ja, we hebben niet verloren, want dat scheelde de 180 seconden. Dat is tussen winst en niet winnen. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat dat nou echt het gevoel was. En Maarten zegt terecht, ja, de trainers hebben het idee dat het nu pas gaat beginnen. Hè? Nu zijn die selecties bekend. Maar goed, die ranglijst blijft nog steeds wel staan. En ze hadden nu echt heel dicht op Feyenoord kunnen komen. Maar je kunt niet alleen naar Feyenoord kijken. Hè? Ajax wint weer. En ja, je had ook goede zaken ten opzichte van Twente en AZ kunnen doen.
Maar het zit hem bij PSV natuurlijk ook. Als jij zo'n zwarte geschiedenis in de Kuip hebt, dan... Ja, weet je, wat er uitspreekt is dat ze zelfs bij 2-0 voor, waant PSV zich niet veilig in de Kuip, waar ze weten dat er altijd nog wel iets gebeurt. Een kaart, een penalty, een gekkigheid, een weet ik veel publiek dat ineens tekeer gaat en spelers de kluts kwijtraken. Dus dat, ja, dat zegt wel wat over het trauma dat daar zit. En dat is voor een topclub natuurlijk wel een probleem. Dat het in de Kuip altijd misgaat. Wat het eigenlijk vandaag of gisteren weer ging.
Hoe was het nou, zeg maar? Vorige week hebben we een hele discussie gehad over de arbitrage niet in het voordeel van Feyenoord. Hè, dat Slot zich had beklaagd. Nou hoorde ik Van Nistelrooy weer zeggen, alle 50-50 beslissingen, die gingen eigenlijk naar Feyenoord in plaats van naar PSV. Is het Slot ook nog iets gezegd erover of niet? Dat heb ik niet gehoord, of wel?
Nee, die vond de 9 minuten extra...
Heel vervelend.
Wel, vond hij lang. Terecht.
Oh, oké, okay, ja.
Maar ja, 50-50's, ik vind, ja, Slot ging natuurlijk behoorlijk tekeer verleden week, maar als we nu al na afloop over de 50-50's gaan beginnen...
Ja, die MW'en had hij wel gelijk natuurlijk, hè. Als iemand uit buiten Westen is en de scheidsrechter laat doorspelen, daar heeft Van Nistelrooy wel een punt.
Heeft hij gelijk, maar dat was verder natuurlijk niet, had verder geen invloed op de wedstrijd, hè. Het is niet zo dat Feyenoord uitbrak en een goal maakte of zo. Dat was vervelend, dat die jongen was buiten Westen. En dat had hij stil moeten leggen, maar er was niet. Niemand heeft daar voordeel
uit. Kwam daar geen kans uit voor Feyenoord? Dat Feyenoord naschoot? Ik bedoel, ze schoten niet.
Het ging hem vooral om dat hij in zo'n situatie. Dat hij gelijk voordeel gaf. En dat schaarde hij, denk ik, volgens mij schaarde hij dat ook wel een beetje onder die momenten. Zo van: oké, dan geeft hij dan weer voordeel. Maar ja, nee, ik volgens mij. Ik denk dat er op Makkeli niet zoveel aan te merken was. Ja, 9 minuten. Ja, op het WK vonden we het normaal. In de Eredivisie zijn we het niet gewend. Het is misschien ook wel heel veel. Aan de andere kant, het wel zo zijn. Als je zag hoe Walter Benitez, dat is de nieuwe, hoe heet die, Onana, die weet echt precies hoe je tijd moet trekken. Dus die heeft ook echt wel een minuut. Nou, ik denk, je zag het klokken, die heeft wel een minuut of 4 gepakt, hoor. Ja. Keept het trouwens uitstekend, hè. Dus niet dat het een soort, dat dit stempel op hem moet, maar dat was ook wel aan de hand. Het
probleem is, die 9 minuten is wel normaal, alleen het is een beetje willekeur natuurlijk, hè. De ene week is het 6.
Ja. Dat is het.
En nu is het 9 en daar zit dan de kwaadheid. En Slot zei, hij viel niet in de 99ste minuut. Hij viel in de 95ste of 96ste.
Nee, maar normaal gesproken was bij zo'n wedstrijd 5 minuten extra tijd was ongeveer de max geweest, hè?
Ja, maar als je alle wissels bekijkt, is heel veel gewisseld. En Obispo, er moest naar gekeken worden, hè, naar het scherm. Toen schokte die ook nog het veld uit op zijn gemak. Dus aan 9 had je heus wel kunnen komen. Alleen ja, volgende week is het bijna hetzelfde scenario op een of ander veld. En dan is het niet zo. Dus daar zit vaak de woede van de trainers, denk ik.
Ja. Nou heeft Feyenoord een aantal topwedstrijden op rij al gehad, Mikos. Kunnen ze nou tevreden zijn erover of niet? Maarten zei van de week, je ziet herkenbaar spel. Maar ze verzaken om de topwedstrijden te killen. Is die conclusie weer te trekken na PSV?
Ja, zeker met dat verschil dat ze nu, die andere wedstrijden stonden ze voor, nu stonden ze achter, dus dan moesten ze terugkeren. Maar ja, ze hebben net te weinig kwaliteit om zo'n wedstrijd, om het overwicht zeg maar uit te buiten. Dus Feyenoord is echt een goed team, maar het loopt niet over van extreme kwaliteit natuurlijk individueel. Hè? Wel een paar goede spelers, maar ja, het moet het echt van de teamgedachte hebben en het idee hoe ze moeten spelen, dat ze dat allemaal precies weten. Ja, ik denk dat als het aan het eind van het seizoen niet is gelukt, dat je wel terugkijkt naar deze maand. Hè, waar je Ajax had kunnen winnen, waar je Twente had kunnen winnen, waar je PSV had kunnen winnen. Maar het is ook zo, ze hebben ze allemaal niet verloren. Dus dat houdt je wel stevig in de race. Ja.
En PSV aan de andere kant pakt in die topwedstrijden juist wel weer heel veel punten en wint vaak ook. Alleen die laat het dan weer liggen tegen de ploegen onderin.
Ja, nou ja, dan kom je ook weer op Obispo. Als je het toch ziet, in Groningen uit. Was ook niks, bij spreken niks aan de hand. Maakt hij een fout. En is ook eigenlijk het begin van de nederlaag. Dus het hangt toch ook wel op dat soort momenten. Daar hangt best veel van af. En inderdaad, het is best wel tegenstrijdig. Hè? Dat PSV de afgelopen jaren kon nog in topwedstrijd winnen. Nu pakken ze het Ajax uitgewonnen. Feyenoord thuis gewonnen. Feyenoord uit. Nou, hadden ze kunnen winnen, hebben ze een punt. Zij laten het eigenlijk daarin niet liggen voorlopig. Het is meer in de andere wedstrijden. Maar is wel ook wel aardig weer hoe Slot dan ook weer speelt met woorden. Hè? Want inderdaad, die zegt dan, ja, PSV en Ajax, die hebben de individuele kwaliteit om vanuit het niets een goal te maken. En dan zegt hij, ja, die hebben wij ook. Maar wij kiezen er bewust voor om zoveel mogelijk kansen uit te spelen.
Dat is onzin toch?
Ja, dat is op een positieve manier. Probeert hij dan te zeggen, maar eigenlijk bedoelt hij natuurlijk, ja, wat Mikos zegt, we hebben net niet genoeg kwaliteit om dat ook te doen. Dus moeten wij het van ons spel hebben. Alleen hij vertelt het dan zo, dat je ook kunt denken, ja, nee, Feyenoord, die doen er natuurlijk alles aan om zoveel mogelijk voetballen tot kans te komen. En jammer dat dat niet lukt. Maar het ligt natuurlijk net een
wat dat betreft
anders.
Is het natuurlijk wel een woordenkunstenaar, Slot, om de positieve draaidraad te geven, om nog even te benadrukken wat hij eigenlijk heel belangrijk vond in die wedstrijd na afloop, toch?
Zeker. Hij kan altijd zijn boodschap wel kwijt. En verleden week in Enschede wilde hij hem ook kwijt, die boodschap. En ik denk dat het hem dan achteraf een beetje tegenvalt dat het daar te lang over gaat en dat het hem ook wel verweten wordt. Maar hij weet precies, hij komt ook niet snel, hè, persconferenties. Dus hij kijkt ook een klein beetje terug wat de algemene opinie is op ESPN en dergelijke. En dan gaat hij zitten en dan heeft hij meestal een vlekkeloos vlekkeloos verhaal.
Dus het verhaal wat hij vertelt daarmee is een beetje afgestemd op de mening hij bestemt een beetje af wat er wordt verteld her en der, of niet?
Het kan ook zijn dat hij het juiste tegengeluid wil laten horen. Hè? Dus als ze bij ESPN zeggen, veel te veel rondbreien achterin, dan komt hij vaak wel weer met een statistiek, hè? Ik noem maar iets, waaruit blijkt dat niet
maar
zo
waarom?
Is.
Maar waarom? Waarom ben je daarmee bezig?
Nou ja, het is niet een halszaak of zo, maar hij is uitstekend voorbereid op persconferenties altijd. Die op vrijdag, maar ook die na de wedstrijd. En die na de wedstrijd zit vaak natuurlijk nog wat emotie bij. En op vrijdag niet. Maar zijn persconferenties, die zijn in ieder geval wel vermakelijk. Ja.
Denk je trouwens dat Van Nistelrooy ook nog even op het wc-potje heeft gezeten voordat hij naar de pers te woord moest staan, Maarten, of niet?
Nee, dat denk ik niet. Maar...
Nee?
Nee, je bedoelt om even af te koelen.
Nou, zeker. Oh, ik bedoel, die was bezig met de vierde man. Zo, met de scheidsrechter. Hij heeft nog geel gekregen. Hij was boos.
Na te denken over zijn verhaal. Nou ja, er zat wel emotie. Hij kreeg ook een gele kaart. Ja, het is... Kijk, voor PSV was dit echt wel een wedstrijd. Als ze inderdaad hadden verloren, dan begin je na zo'n transferperiode meteen, ja, met de nederlaag, dan loopt Feyenoord ook wel weg bij PSV dan toch. Ja, dus zij zullen het koesteren. Alleen PSV speelde natuurlijk ook vandaag. Ja, ze kozen wel voor het compacte spel. En ze hebben ook inderdaad de spelers om te counteren. Maar daar mag je dan ook wel iets meer van zien. Hè? Ja, Jordan Theze ook op rechtsback. Jeetje mina, dat is toch wel echt wel mager hoor.
Ze verdedigen ook zo diep hè?
Ze verdedigen heel diep. Ja. Dus dan roep je natuurlijk de tegenstander ook wel op een gegeven moment in je 16 meter. Maar goed, het is wel zo. Ja, zo'n Xavi Simons, god, dat was toch ook wel weer. Ja, dat is toch. Als hij de bal krijgt, dan gaat hij ook meteen in voorwaartse verrichting iets doen. Hij versnelt. En je ziet ook andere spelers, ja, die kappen dan weer terug. Of die zien het dan niet meteen. Of die. Ja, dat is wel een groot verschil.
Ja, die paas van Veerman bij die 1-0 was natuurlijk ook fantastisch, toch? In één keer doorgegeven.
Ja, was ook goed. Maar ja, het is een beetje de vraag. Bij Feyenoord, hè, zit het een beetje in de aantallen. Hè? Hebben ze er inderdaad genoeg als er wat spelers wegvallen? Bij PSV wordt het toch weer keuzes maken. Ja.
Overigens, was dit nou een goede topper of niet? Nee, hè?
Nee, spannend, maar dat zijn ze eigenlijk bijna allemaal. Het is natuurlijk niet gelikt voetbal of zo. Maar ja, dat zien we niet zo heel vaak in de Nederlandse competitie. Maar ik vond hem wel, het was wel leuk om te zien. Maar het is niet dat je denkt, het is tiki-taka of zo.
Nee, maar ik dacht, begin tweede helft, dacht ik wel eventjes, waar zit ik nou naar te kijken? Er was niemand die van deze duurbetaalde profs in staat was om een bal überhaupt in de voeten van de medespeler te schuiven op een gegeven moment. Over en weer, ja, Kukshoefs, 30...
Sowieso veel fases met veel balverlies. Ik zat naast Maarten en die zei dat ook een paar keer voor de rust. Maar ja, goed. Op een gegeven moment voetbal je tegen zo'n stand. Hè, dan krijg je weer wat anders. Feyenoord staat achter. Die moet wat meer haast gaan maken. Ja, en dan gaat het tempo omhoog. Maar niet alle spelers hebben de technische kwaliteiten om dat tempo hoog te hebben. Slot wil dat ook. Hè? Dat had hij nog in de rust gezegd tegen Makkely. Waar nodig kan je alsjeblieft de tempo wat hoog houden. Want dat komt ons goed uit. En dat was dan weer geloof ik duidelijk in beeld.
Kunnen we dat, mag dat nou? Een scheidsrechter die in de rust even praat met de trainer.
Ja, kijk, ik weet niet of het voor Makkely een must is om het tempo hoog te houden in een wedstrijd.
Nee.
Voor Slot wel en voor het publiek ook. Maar ja, dat is misschien best wel opvallend. Ja. Want Ruud van Nistelrooy kan net zo goed zeggen, hou het tempo lekker laag.
Ja, maar moet je dat als scheidsrechter willen? Moet je gewoon niet zeggen, joh, na afloop van de wedstrijd kan je naar me toe komen, maar in de rust, hoor ook eens dat scheidsrechters in de rust nog wel spelers spreken en dat soort dingen allemaal met rust. Waarom?
Ja, het komt heel veel voor. Hè? En soms roepen ze even binnen en hebben ze geen zin in de camera's, ja. Maar dat is natuurlijk ook gek. Hè? Ik weet nog, advocaat toen hij bij Utrecht zat bij Excelsior toen. Hè?
Ja.
Ja, dan was die kwaad in de gang. Hè? Kom maar even binnen, ja. Ja, er was natuurlijk veel druk op deze scheidsrechter. Omdat je toch het gevoel had dat Feyenoord benaderd was natuurlijk een week eerder. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Dus in het begin van de wedstrijd had je veel gegil om strafschoppen.
Hè? Ja.
Dat werden ze allemaal niet. Maar goed, ja, die rode kaart uiteindelijk, dat was geen twijfelgeval. Het was ook heel dom van Obispo, want hij had dat duel al gewonnen. En ja, ging echt dat duel daarna fel aan. Ja, daarmee breng je ploeg natuurlijk wel in grote problemen.
Nou, schitterend bruggetje.
Dat was rood. En dan, daar benadeelt hij het team mee. Evenals dat Mauro dat deed in Emmen. Ja, dan benadeel je team natuurlijk flink. En het is hier niet nodig om met je been door te komen. Maar goed, dat weet hij ook. Dan sta je met team.
Mooi, dat van Nistelrooy. Het is niet nodig, zegt Van Nistelrooy. Dat is of hij nu zou zeggen, dat is goed dat hij dat deed. Maar goed, stelling Maarten. Obispo bewijst weer eens niet geschikt te zijn voor de top.
Ja ik denk dat zo is. En het heeft helemaal geen zin om een soort heksenjacht op zo'n jongen. Helemaal niet hoor. Want dat zie je ook bij Bessie, ook bij Ajax. Daar vind ik ook overdreven. Alleen, het blijkt wel. Ja, hij staat in het hart van de PSV-verdediging. En we noemen net Groningen uit. Was toch ook een wedstrijd met echt een cruciale fout. Ik heb ook een paar keer gezien dat je, ja, dat je soms ook diepteballen, ja, niet altijd goed inschat. Waardoor er dan ook een, ja, kans van een tegenstander of zo uit voortkomt. En ja, bij PSV hebben ze, is een jongen uit eigen jeugd. Ze hebben daar ja, toch nog steeds verwachtingen van. Hij wordt volgens mij, ik denk dat hij 24 wordt. Dat is toch ook al, sowieso geen talent meer. Hè? Het is echt een volwaardige eredivisie-speler moet dat zijn. Maar ja, op topniveau. Ik denk dat het Ja, dat toch. Ik denk dat ze er afscheid van nemen eind van het seizoen.
Want wat zien ze in hem dat hij dan wel bijvoorbeeld speelt? Want je kan ook zeggen, ik zet daar andere spelers neer.
Ja, maar ja, goed, hij is natuurlijk... Ik kan me ook een wedstrijd tackle herinneren. Was het tegen, ik denk dat het tegen Monaco was.
In de Champions League.
In de voorronde Champions League. Toen maakte hij een doelpunt. Ja, maar met een geweldige sliding. Ja, dat heeft hij ook. In principe heeft hij heel veel voorwaarden, maar... Ja, moet er dan wel in een heel seizoen structureel niveau moet je dan halen? Ja, dat is niet het geval.
Nee. Kijk jij naar Obispo, Mikkels?
Ja, van grote afstand. Ik kan me herinneren dat hij wel de wedstrijd besliste in Eindhoven. Ja. Maar ook toen begon hij moeizaam. Ja. Het scoorde Feyenoord ook in de openingsfase. Maar ja, je ziet bij PSV toch wel, er zitten natuurlijk een paar uitstekende spelers tussen, maar... Guus Til hebben we ook niet gezien natuurlijk. Dus
Luc de Jong
wel,
niet gezien?
Er zit wel wat niveauverschil. Nee, Luc de Jong niet. Er zit wel wat niveauverschil tussen. Deze was inderdaad moeizaam. Maar Simons inderdaad, en Veerman en Sankaré was ook moeizaam. Dus het is ook niet zo dat PSV echt individueel geweldige prestaties heeft geleverd. Keeper was erg goed. Ja. Maar Obispo, ja, vind ik moeilijk om dat van de grote afstand te beoordelen. Maar ja, dit zijn natuurlijk dingen die je eigenlijk niet mag overkomen als je geen 18 jaar meer bent.
Nee.
Nee, een soort machtsvertoon leek het, hè? Van kijk maar, het is laten zien wat ik invloed. Maar hij won een keurige duel, dus het was ook helemaal niet nodig. En hij zat ook niet echt in problemen, volgens mij, met die Giménez.
Nee. Overigens bedacht ik mij wel, hè? PSV heeft nu hetzelfde aantal verliespunten al dat ze vorig jaar over het hele seizoen hadden. En staan nog steeds erbij in de kampioensrace. Aan het einde van het seizoen zijn we heel vaak heel goed in het veroordelen van het seizoen. Voel je me aankomen, Maarten? Ik zie je al lachen.
Kampioen van de armoede,
nou,
zeker.
Is dit de manier waarop de race nu gaat?
Ja, nou ja. Ik heb nooit wat met die titel. Wie straks kampioen is, die heeft het verdiend. En die gaat de Champions League in en prima. Maar ja, het blijkt gewoon, er neemt niemand afstand. En dat hebben we nu, ik heb het volgens mij al echt een paar keer in de podcast benoemd, dat ik dat ook niet verwachtte. Dat er iemand afstand zou nemen, ook Feyenoord niet. En ja, dat blijkt toch. Het speelt allemaal gelijk tegen elkaar. Dat blijft gewoon een tijd dicht bij elkaar liggen. En wat dan de doorslag geeft, ja, wat misschien ook nog wel aardig is, die dubbele programma straks. Ja. Wat ga je nou doen? Ga je van een prijs zeggen, daar nemen we afstand van. Laat je de beker schieten in een week dat je misschien twee moeilijke wedstrijden hebt.
Nou ja, Ajax heeft deze week Twente natuurlijk. Dat is gelijk wel een aardige uitdaging.
Ja, maar nu is het misschien nog wat vroeg. Hè? Maar stel dat je dan in maart of april zou zitten. Wat doe je dan? Europees? Maak je dan een keuze of niet? Ik denk dat bij Feyenoord het interessantst wordt. Hè? Want als je inderdaad best wel smal bezet bent. Vorig seizoen zo'n geweldig Europees seizoen. Dan voel je ook... Dan weten spelers ook hoe mooi het kan zijn. Dus stel dat Feyenoord kan Barcelona loten, zeg ik dat goed?
Ja.
Ja, stel dat dat nou zo is. Dan ga je misschien ook niet tegen spelers zeggen, ja, vandaag maar even niet, want we moeten zondag uit naar, noem eens een dwarsstraat. Dat is ook lastig, maar ja, wat gaat dat nog een rol spelen? Dat ben ik wel benieuwd naar.
Ja. Dus ja, want en dan hebben Ajax en PSV natuurlijk zometeen als eerste dat ze een dubbel programma hebben. Want die gaan vanaf nu eigenlijk week op week afspelen. Feyenoord en AZ stromen later natuurlijk in dat dubbele programma in.
Ja, en Twente-Ajax is natuurlijk wel een andere wedstrijd dan Feyenoord-NEC.
Ja.
Maar het is ook niet zo dat Slot heel veel spelers rust kan geven, want zoveel heeft hij er gewoon niet. Dus in de onder 21 en zo, ja, daar kan je natuurlijk in Europa niet mee aankomen. En eigenlijk ook niet in het bekertoernooi. Dus ja, vorig jaar is dat allemaal gelukt. Maar nu, ja... Je ziet er toch wat meer omvallen. En ze hebben er niks bij gehaald. Dus ja, twee spelertjes komen ze wel tekort nu. Misschien wel meer, maar twee zou je er toch wel bij moeten hebben gehad.
Ja, want ze zijn bij Feyenoord Bijlo een tijd kwijt. Hartman was ziek natuurlijk.
Ja, dus die zal er snel weer bij zijn. Maar Szymanski ook 4 tot 6 weken. Bijlo ook voorlopig weg.
Ja.
Trauner zit nog aan het begin van zijn revalidatie. Dus op zich hebben ze niet heel veel blessures, maar ze hebben gewoon een smalle basis.
Ja, dat is waar. Goed, dan gaan wij door naar de volgende stelling. Die heeft alles te maken met Ajax.
Daar spelen we natuurlijk vanaf het begin spelen. Maar op dit moment probeer ik me gewoon terug te knokken in de basis door keihard te werken. En belangrijk zijn voor het team. Ja.
De stelling, Mikkels, Ajax had Schreuder veel eerder moeten vervangen.
Ja, gevaarlijk, omdat Heitinga begint natuurlijk wel echt met een fenomenaal programma, hè? Excelsior en Cambuur.
Nou, maar hij doet ook iets compleet anders. Hij zet een elftal neer, 2 weken hetzelfde elftal. Dat is ook gek, hè, in deze tijd van voetbal. Want ik heb wel eens gehoord van de man die in het andere schermpje zit, dat we hebben geen vaste basis meer en je hebt wisselende, maar je ziet het 2 keer dezelfde elf en dit is het resultaat.
Nou, een team in nood heeft natuurlijk behoefte aan vastigheid, maar... Ja, verleden week hadden ze ook met 4-1 achter kunnen staan in de rust tegen Excelsior. En dan had je natuurlijk een heel ander verhaal gehad. Maar ja, wat Heitinga, dat heb ik volgens mij verleden week ook gezegd. Wat Heitinga natuurlijk nodig heeft, is nu even een reeks. Hè, zoals die trainers die het overnemen vaak hebben. Even een reeks neerzetten. Vertrouwen tanken. En dan, als het recht omspant, kijken of die ploeg weer vorderingen heeft gemaakt. Maar dat kan je niet echt aflezen naar Cambuur uit, toch? Denk ik.
Nou ja, en Excelsior uit. Ik lees in het verhaal ook voor Johan, de glimlach is terug. Weet je, ze lachen weer. En... de uitspraak van Heitinga na afloop: Ajax is geen liefdadigheidsinstelling. Dat was een beetje wat bij trainer vroeger bij de D2 ook altijd zei bij VV Noordwijk. We zijn geen liefdadigheidsinstelling.
En hoe bedoelt hij dat?
Nou ja, dat gaat met keihard trainen. Daar begint het mee. Ajax is geen liefdadigheidsinstelling. We willen een topsportklimaat met veel concurrentie. Daar gaat het een beetje om.
Ja. Dat zijn toch ook geen woorden die Alfred Schreuder nooit zou hebben kunnen verzinnen. Dat is ook een beetje, het komt ook een beetje uit natuurlijk. Hè? Dan is de volgende trainer en de lach is terug. En ik geloof het allemaal wel. Maar toen Schreuder begon, was er ook een lach. En als hij tegen de straks 2 verliest, is alles weer weg. Dus het is ook een beetje wat bij zo'n club hoort. Als er een vervanging van een trainer of zo gebeurt. Dan ga je zoeken naar dingen die anders zijn. Trainers roepen ook altijd dat ze dan... conditioneel niet in orde waren en dat ze dat dan op moeten pakken, weet je wel, van hun voorganger. Ja, ze moeten wat veranderingen zien. Ik weet niet of hij die gaat zelf roepen, die zal toch niet zelf roepen, de lach is terug.
Nee, dat stond in het artikel van Johan, maar, in ieder geval, maar dat...
Wat ook weer zo typerend was, dan werd er gezegd, volgens mij door Alvarez, Heitinga heeft meteen regels veranderd in de kleedkamer, dat is allemaal duidelijker, en toen vroegen ze vandaag vooraf bij ESPN, wat heb je dan, ik ben wel benieuwd, wat zijn die regels dan? Ja, dat hij gezegd op tijd komen en... toen zei ze, oh, maar kwamen ze dan te laat? Ja, nee, oh, dat weet ik niet eens, maar ik heb gewoon normale regels. Nou ja, volgens mij, ik weet het niet, maar volgens mij heeft hij niks geks of niks speculairs gezegd of veranderd.
Nee.
Maar het enige wat het dus aantoont, dus de relatie tussen spelersgroep en trainer was dus dusdanig verziekt, maar dat wisten we voor het WK al.
Ja, maar dat wisten we al. Maar het verschil is wel, hè, er was iemand op Twitter, een Ajax supporter, dat vond ik wel typerend, zo werkt dat. Die zei, ja, nou, nu kunnen we concluderen achteraf. Nou, het waren 2 lekkere potjes voor Heitinga om erin te komen. Hè? Excelsior, Cambuur. Maar die zegt, als Schreuder nog was geweest, dan hadden we allemaal gezegd, 2 lastige potjes op kunstgras. Hè? En dat is het verschil. Het is maar net de perceptie die je hebt. De perceptie is nu weer een nieuwe trainer. Alles ligt weer open, het wordt nu makkelijker. Dat is nu even de perceptie. En dan inderdaad, als hij er 2 verliest, dan kantelt dat wel weer. Maar ja, het is wel een beetje hoe het werkt. En ik kan me ooit Frank de Boer herinneren, die nam het over van Martin Jol. Een elftal dat thuis tegen NEC, die stond onderaan geloof ik, of in ieder geval stelde niet veel voor, speelden ze gelijk toen. En alles zat vast en toen gingen ze naar Milaan. En de eerste wedstrijd wonnen ze en de tweede wedstrijd uit bij Vitesse wonnen ze ook. En toen was alles was anders. Ja, zo werkt dat dan soms.
Maar goed, we kwamen net ook tot de conclusie. We wisten dat het niet goed zat. Het wordt interessant wat Edwin van der Sar gaat zeggen bij Rondo. Dan gaat hij aanschuiven vanavond bij Ziggo.
Ja. Bij de hoofdsponsor met oudspelers om hem heen. Dat is
maar die oudspelers waren ook kritisch de afgelopen periode.
Ja, nee, maar... Ja, maar als je dan echt naar buiten treedt, dan geef je toch een, dan geef je misschien wel een interview wat ze bij PSV vaker doen. Gaat Marcel Brands zitten voor alle media en kom maar langs en stel je vragen. Of Van Nistelrooy heeft het ook wel eens gedaan, een interview met iedereen. Nou, stel je vragen. Maar dat doen ze niet. Ja, ik vind dat ze dat moeten doen.
Oh, dus je moet hier geen conclusies trekken uit het interview bij Rondo vanavond?
Nee, dan ga je moet het niet framen tegen Rondo, maar meer de keuze die Van der Sar maakt. Dat vind ik wel opvallend. Of ik vind het niet opvallend, want het is de hoofdsponsor, dus daar zullen ze ook mee naar kijken. Maar ja, laat je dan gewoon door alle media tegelijk interviewen. Ja,
en kijken wat er dan uit gaat komen. Overigens, Mikos, de echte test wacht natuurlijk komende week in die beker. Dat laat een beetje zien hoe ver Heitinga toch is met dit Ajax. Of is dat ook te vroeg?
Nee, dat denk ik wel. Die competitiewedstrijden, wat Maarten zegt, daarvoor hadden ze er misschien wel angst voor, maar die hebben ze makkelijk gewonnen. Nou, als je Twente uit voor de beker op een goede manier zou kunnen winnen, dan geeft dat wel aan dat ze inderdaad de goede afslag hebben genomen nu. Maar dat moeten we nog zien, want in Enschede winnen ze over het algemeen niet zo makkelijk en bijna niemand. En Twente weet natuurlijk ook dat die titel eigenlijk, als hij met deze goede groep die ze hebben, toch iets voor elkaar wil krijgen, dan is die titel eigenlijk net even te veel. Dat gaat ze waarschijnlijk niet lukken. Maar zo'n beker, ja, als je Ajax nu uitschakelt, dan ben je al heel end natuurlijk.
Ja, dat is waar. Wat dat betreft wordt voor die bekerwedstrijd wordt een hele aardige. Het is uitverkocht ook in Enschede, hè?
Ja. Altijd, hè? Ja. Altijd, ja.
Maar het is ook nog zo, bijvoorbeeld voor Twente en ook voor AZ, plek 2 is natuurlijk ook een hoofdprijs, hè? Voor de Champions League. Dus op zich doen er nog steeds wel 5 ploegen mee voor de bovenste 2 plekken.
Ik hoor, is bij Ajax plek 2 ook inmiddels een hoofdprijs. Hè? Want hij zegt, ik ga Ajax de Champions League in nood. Hij zegt niet, we worden kampioen. Ik ga Ajax laten plaatsen voor de Champions League.
Nee, dat is het. Maar als je PSV zag de afgelopen 2 jaar, zowel tegen Benfica als zeker tegen Rangers, hadden ze dat moeten redden. Dus het is iets makkelijker geworden om als tweede, in elk geval de play-off-wedstrijd te spelen.
Ja, daarom is het ook wel weer boeiend dat 5 ploegen nu samen strijden om plek 1-2. En die strijd is voorlopig nog niet voorbij. Dat is wel duidelijk, toch? Zullen we naar de laatste stelling gaan?
Ik vond dat we de afgelopen weken al momenten hadden in de wedstrijd dat ik dacht, er zit wel muziek in het elftal. Maar nu met de nieuwe aanvallers erbij, dan kunnen we die muziek ook omzetten in echte kansen en goals. En ik ben uiteindelijk blij dat het een 1-1 is geworden, omdat we snel op achterstand komen. Maar we hadden misschien wel meer verdiend.
Dennis van der Reen, afloop van die wedstrijd tussen Groningen en FC Twente, eindigde in 1-1. Zijn eerste puntje als trainer. Veel gebeurt weer in Groningen. Daarom luidt de stelling als volgt. Maarten, FC Groningen moet zo snel mogelijk Danny Buijs terughalen. Nee?
Nee.
De Flederis is weg, hè? Nee, dus je kan hem nu binnenhalen.
Ja. Nee. Ik ga niet mee in het opportunisme. Ze hebben deze keus gemaakt. Nu aan vasthouden en proberen boven die streep te komen. Het zal moeilijk worden, maar niet nu ineens weer Buijs daar binnen rijden. Nee.
Mikkels, heeft het zin dat ze nu Flederis eruit schoppen bij Groningen?
Ja, nou ja, er is een transfer deadline verstreken. En als je geen vertrouwen hebt in de technisch directeur, ja, waarom zou je hem dan nog langer laten zitten? Hè? Want vanaf nu werkt hij naar de volgende deadline toe. Dus dat is geen noodzaak. En hij heeft uiteindelijk voor Van der Reen gekozen. Dus ja, stel dat je een nieuwe TD haalt, dan zou je dat nog kunnen veranderen. Maar goed, dit puntje is misschien wel een opmaat tot meer. Dat weet ik ook niet. Maar Buijs is wel iemand natuurlijk die iets teweeg kan brengen. En als het Flederis dat daadwerkelijk zou hebben tegengehouden, dan is dat, ja, dan zou het een mogelijkheid moeten kunnen zijn. Maar ik weet ook niet hoe Buijs daar zelf in staat. Maar er moet wel iets gebeuren natuurlijk daar om het onvermijdelijke tegen te gaan. Hè? Het is maar een puntje. Dus er is echt nog wel een lange weg voor ze te gaan. En of dat nou met Van der Reen gaat lukken. Maar ik begrijp dat er muziek in zit.
Ja, er zit muziek in, hè? Dus en ja,
je hebt er niet veel vertrouwen in, hoor.
Nou ja, eigenlijk niet, maar je kunt ook niet nu na een paar wedstrijden zeggen, stop jij er maar weer mee en hier komt de volgende. Tenzij, ja,
dat bedoel ik, ja toch? Dat is toch een beetje, dat
ja, tenzij dat door Flederis werd tegengehouden en er in de club wel een stroming is die zegt, ja, we hadden dat en dat moeten doen. Maar ja, het aantal wedstrijden wordt ook steeds minder. Maar je zag het vorig jaar met Stijn, hè, die bij Sparta instapte terwijl niemand het meer verwachtte. Ja, soms kan het toch in één keer helemaal de andere kant op slaan. En bij Sparta was dat echt uniek natuurlijk. Want die waren eigenlijk al eruit en die hebben het nog gered. En kijk waar ze nu staan.
Maar deze quote vooral, ik dacht ook, ik kies hem even uit.
Ik vond dat we de afgelopen weken al momenten hadden in de wedstrijd dat ik dacht, er zit wel muziek in het elftal. Maar nu met de nieuwe aanvallers erbij, dan kunnen we die muziek ook omzetten in echte kansen en goals.
Dat vind jij, die... Ja.
Nou, want ik heb een paar van die wedstrijden gezien en ik vond er helemaal geen muziek in zitten. Maar trainers vinden dat natuurlijk wel. Ik vond FC Groningen gewoon echt heel slecht in een aantal van die wedstrijden. Maar ja, goed, een trainer gaat natuurlijk ook niet roepen, nou, ik heb nou afgelopen 6 wedstrijden gekeken, ik vond helemaal niks en nu maken we gelukkig nog een goaltje. Dus je moet ook een manier vinden om de positiviteit over te brengen binnen die club en binnen je spelersgroep. Dus dat doet hij zo.
Ja, soms mag dat ook wel toch gewoon. Het is toch leuk als een trainer dat er juist. Ten acht deed het altijd wel, toch, bij Ajax? Huppatee, bedoelen dat niet goed was. Dat is ook wel weer leuk, toch? We zijn door de ondergrens heen gegaan.
Ja. Muziek.
Nou. Muziek. Ja. Wat vond je nou, Maarten? Nee?
Nou, in die zin. Nou ja, nee, Ten Hag benoemde wel als dingen niet goed waren. Maar Ten Hag was toch, die zocht ook altijd wel naar de, naar de positieve kijk. Wij zijn Ajax, we gaan dat voor elkaar boksen. Ja, dat, ik geloof niet dat dat nou uit Van der Rey spreekt. Ja, oké, okay, er zit muziek in, maar...
Daar zit muziek in. En dan zetten we ook om in kansen. Nu... Dat is toch, zeg maar, weet je...
Ja, één keer.
Ja, maar goed. Het begint bij één violist. En als die al de juiste toon heeft... voordat je het weet, heb je het hele orkest mee, hè?
Ja, het liefste hebben, hoor. Dat hij die metafoor doortrok. Dat je zegt, hè, ja. Muziek... Dus, maar nu kunnen we die muziek omzetten in een vijfde symfonie van Beethoven of iets dergelijks. Dat had jij gewild.
Bijvoorbeeld, huh? Ja. Ja, dan wordt het wat, zeg maar. Ja. Hè?
Schubert, of nou ja, noem eens wat. Dat zou trouwens wel geweldig zijn als dat een trainer dat zou doen.
Ja, nee, maar hij moet wel, want onderin... Kijk, Cambuur pakt dan de punten niet. Maar over muziek gesproken, aan de dijk in Volendam beginnen ze ook weer punten te pakken. Onder leiding van Jan Smit. Daar zit natuurlijk wel muziek in ook, hè, de laatste weken.
Falling Sound.
Hè? Zeker.
Ja.
Maar ze staan 4 punten voor, hè, op Groningen, dus... Hij moet die muziek toch wel even een beetje harder zetten nog om... dat gat moet eerst dicht, hè?
Ja.
M had ook een puntje. Volendam had een puntje. En de jouw geliefde Excelsior een puntje. Ja. Ik zeg het er maar bij. Je was ook kwaad, zag ik, hè, op Twitter.
Nou, nee, zou je zeggen waarom. Het is zeg maar Alvarez maakt in die wedstrijd tegen Excelsior een slaande beweging. Het is geen eens een VAR moment. Ik snap ook dat Azarkan... Dat is een bijzettafeltje ten opzichte van Alvarez. Dus ik begrijp ook dat hij hem sneller in het gezicht raakt. Maar hij maakt een slaande beweging. En dat gebeurde deze week weer. En er wordt niet eens naar gekeken. En ik dacht dat gemeen spel... Hè, zie nu de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Dit is toch gemeen spel? Of niet?
Ja. Ja. Maar misschien moet ik zelfs je daar toch wat meer werk van maken. Want ik zag dat verleden week gebeuren als ik kan, maar... Zag jij dat die spelers ook nog melding maakten bij die scheids?
Ja, ze gingen er wel naartoe om nog, maar niet. Maar ze zijn dan te lief, denk ik, inderdaad, in Kralingen. Ja.
Een beetje wel, ja. Het overkomt ze allemaal een beetje. En toch, hè, ze doen het goed, maar ja, het gat is niet zo groot. Dus ze moeten alles aangrijpen om. Ze moeten nog 14 punten pakken, toch? 34, hè?
35.
35, 15 punten. Ja, dan moet je alles aangrijpen.
Hè? Ja. Maar dit zijn toch wel. Maar ben ik nou gek of niet? Want ik schreef het al op. Maar het is toch bizar dat je 2 keer een slaande beweging maakt. En dat er niet eens een VAR naar kijkt.
Ja, deze laat ik. Ja, ik weet het niet. Maarten, wordt het de Calimero nu bij Excelsior?
Oh, wat is dit nou voor onzin? Al was dit was gebeurd bij PSV of bij Feyenoord, hadden we hier nog een half uur over gezeten, de slaande beweging. We hebben vorige keer een podcast gemaakt van een kwartier over een hensbal. Die geen hens was, wat er een duwtje in de rug was.
Maar dat is wel zo natuurlijk, toch?
Nou, nee,
maar als Dijkhuis er iets van zegt, is het natuurlijk niet zo dat het massaal wordt opgepakt. En dat ze maandagavond bij alle talkshows zeggen, ja, dat is natuurlijk alleen aan de topclubs gegeven. Maar ja, misschien had je wel een punt. Alvarez komt natuurlijk wel vaker weg met dingetjes op dat vlak.
Uiteindelijk, weet je wel, gemeen spel, de regel is dat je niet slaat. Weet je, het is geen bokswedstrijd. Dus op het moment dat iemand bewust naar achter... En volgens mij gebeurt dat tot nu toe 2 keer achter elkaar. En ik zie toevallig die wedstrijd van Excelsior, vandaar dat ik het roep. Maar als je dat ziet in een wedstrijd gebeuren, is volgens mij altijd gewoon een rode kaart.
Nou, dat is volgens mij is het minder strikt daarin geworden.
Ja,
dus naschoppen was ook zo, er moest kracht bij zitten.
Nou, maar sorry, maar die slag naar achter van Alvarez, daar was Litouwers jaloers op geweest, hoor.
Ja, maar goed, dat is nog een punt om ermee weg te komen.
Dan kunnen ze ermee wegkomen. Zeg, we zitten in de extra tijd van deze podcast. Nog dingen die opvallend waren?
Nee, niet echt.
Dus nou, dan gaan we gelijk naar...
De vraag van vandaag.
Afgelopen vrijdag hadden we in de podcast de vraag van vandaag. Dat was een vraag die ik erin gooide. Nou, mag jij hem beantwoorden, Mikos? Maarten heeft er ook nog over na kunnen denken. Je hebt op Twitter kunnen kijken... Eventueel met antwoorden al. De vraag ging over de 2 spelers van Quick Boys... die ooit op jonge leeftijd, 19-jarige leeftijd, 18-jarige leeftijd... van Quick Boys naar FC Utrecht gingen. De een was Dirk Kuyt, u wel bekend. Dat was niet het grootste talent eigenlijk dat bij Quick Boys naar het betaald voetbal ging. Want die andere jongen werd vaak een grotere toekomst voorspeld dan Dirk Kuyt. Die ging
Hendrik
ook naar Utrecht.
Van Beelen.
Wie, sorry?
Hendrik van Beelen.
Ja, uitstekend. Ja, Hendrik van Beelen.
Uit mijn hoofd.
Ja.
Uit mijn hoofd.
Heel goed. Basiskennis is dit, hè?
Ja.
Maar die heeft het uiteindelijk niet gered. Nou, als je dat al zo goed weet, Mikos, dan mag jij de vraag voor morgen erin gooien. Voor Sjoerd.
Ja, bij Ajax debuteerde Jorel Hato, geboren op 7 maart 2006. Met 16 jaar en 335 dagen de op 2 na jongste Eredivisie debutant namens Ajax. Kun jij, Sjoerd, die andere 2 spelers noemen die nog jonger debuteerden in het eerste elftal van Ajax?
Mooi. Nou, dat is de vraag voor morgen. Mikos, dank. Maarten, dank. Ik wens jullie een mooie dag. En morgen is er weer een nieuwe AD Voetbal Podcast.
Ja, thanks.